En goedemorgen. Ik wil graag samen met u een paar versen lezen uit Romeinen 3. Romeinen hoofdstuk 3. Vanaf het eerste vers. Romeinen 3 vanaf vers 1. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? Zeer zeker en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar. Zoals ook geschreven staat, u blijkt rechtvaardig wanneer u recht spreekt, u overwint wanneer u vonnist. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, ik redeneer nu juist zoals anderen zouden doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wereld zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt, en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondaar veroordeeld? Kunnen we niet beter het kwade doen omdat het goede eruit voortkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren. Maar wie ons zo belastert, zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Wat betekent dit alles? Zijn we als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten. Want ik heb immers al heel duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig. Er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Hun tong is bedrieglijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten. Brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen. Omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Tot zover even. Hier willen we met elkaar eens wat over gaan nadenken. Soms denk ik wel eens, hè. Ik kom in allerlei gemeenten en hoeken en gaten. En wat ik soms merk, en dat is heel verleidelijk hoor. Maar naarmate dat je dichter bij zo'n gemeente komt, ga je langzaam wat heiliger voelen. En als je er eenmaal zit, dan voel je nog wat heiliger. En er komt bijna een stralenkransje om je hoofd. Wat ik daarmee wil zeggen, ik heb jarenlang bij de NEM gewerkt, in de staf van de NEM. Nu ben ik er nog bij betrokken, maar dan als vrijwilliger. Freelancer ook, bijvoorbeeld spreekbeurten en dergelijke. Maar wij organiseren, de NEM organiseert bijvoorbeeld reveiweken. En dat zijn hartstikke goede weken hoor, geloofsopbouwende weken. Ik heb jarenlang tienerwerk gedaan. En niks is zo dodelijk bij tienerwerk als een rol spelen. Daar prikken ze direct doorheen. Jongeren zijn daar nog scherper in dan wij volwassenen. Want wij zijn het soms wat gewend om een rol te spelen. Want in heel veel situaties in je leven speel je een soort rol. En ik zie dat ook in de kerk gebeuren. Dat we een soort rol gaan spelen en net doen alsof we eigenlijk best wel redelijk goed bezig zijn met elkaar. En dat we een soort eigen rechtvaardigheid. We kloppen ons geestelijk leven een beetje op tot een bepaald niveau. Dat houden we wel een kerkdienst lang vol. Het wordt wat langer als je een hele week met elkaar optrekt. Dan beginnen er wat scheuren en barsten in te komen. Maar dat hou je best wel even vol. Maar het is een spel. Soms denk ik wel eens dat we met elkaar een heel vroom, goed bedoeld spel opvoeren. En Paulus legt hier natuurlijk de vinger bij de zere plek. Gewoon, ja, heel scherp. Ik bedoel, vanaf vers 10. Dodelijk, zoals hij dat daar neerlegt. Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Geen mens verstandig, geen mens die God zoekt. Maar als ik nu niet even hier kijk, want hier, wij zijn de uitzonderingen. Maar als je gewoon even naar het journaal kijkt en even op je in laat werken. Ik ben historicus, hè, van beroep. En ik geef ook geschiedenisles. En dat is hartstikke leuk. Alleen het enige nadeel is dat je meestal lesgeeft over de ellendige situaties die zich in het verleden hebben voorgedaan. En ik probeer het dan zo beeldend mogelijk over te brengen aan die leerlingen. Dat lukt soms zo goed dat ze ja, daar echt wel een beetje in meegaan. En een beetje de pijn meevoelen van de geschiedenis. Maar dan zie je natuurlijk dat dit natuurlijk werkelijkheid is. Maar gelukkig is het niet het enige. Nou, we willen daar gewoon eens bij elkaar mee stilstaan. Hoe is nou de diagnose van Paulus? He, die eerste twee hoofdstukken waarin hij uitlegt dat mensen die van heidense kom af zijn, het niet redden op zichzelf. Daarna gaat hij het Joodse volk erbij pakken en dan zegt hij veel, maar jullie Joden, mijn volksgenoten, wij hebben de wet gekregen, we hebben de Torah gekregen, we hebben de voorschriften gekregen. En we doen zo ons best. Maar we redden het ook niet daarmee. En dan, zo gaat die hoofdstuk 3 in. En nou, laten we met elkaar eens een paar versen daaruit halen. Het begint met het eerste vers. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Hij heeft uitgelegd dat de wet de Joden toch ook niet kan redden. Nou, wat heb je er dan aan dat je Jood bent? Tegenwoordig weer een actuele discussie hoor, want het Jodendom en het Messiaanse Jodendom is helemaal in. Ik spreek in verschillende Messiaanse gemeenten ook, op de Shabbat, op de zaterdag. Is erg in opkomst en het is, soms slaat het zelfs een beetje door, vind ik, als ik heel eerlijk ben. He, dan zijn mensen op zoek of ze niet toevallig nog ergens een Joodse achterneef hebben of een oud-tante die Jood is. Want omdat je dan plotseling meer zou zijn of een meerwaarde zou hebben. Het is een beetje een hype, zou je bijna kunnen zeggen. Maar Paulus vraagt zich hier af, wat hebben de Joden nog voor op anderen? Heeft het enig nut dat men besneden is? De besnijdenis, dat haalt het Jodendom, eigenlijk zit het apart van andere volkeren. Heeft het dan zin? En dan zegt Paulus, ho, wacht even, jawel, het heeft wel zin. Zeer zeker in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie het woord van God zijn toevertrouwd. Maar ja, hun zijn de woorden van God toevertrouwd. En met andere woorden, de Almachtige heeft zijn woorden in dat volk geplant. Heeft ze in dat volk neergelegd. En als je de Bijbel leest, staat er bijvoorbeeld in Jesaja, hè, als God met zijn woord komt, dan keert het nooit leeg meer terug. Het heeft altijd effect. Soms zie je er helemaal niks van. Dan denk je van, ja, doet dat mensen dan wat? Nou, ik zie er niks van. Hè, maar je merkt toch, er blijft altijd iets van hangen. Je merkt het zeker bij mensen die hebben een christelijke opvoeding gehad. Die zijn er helemaal los van gekomen. Maar je merkt toch, het heeft nog effect op de manier waarop ze denken, de manier waarop ze hun leven vormgeven, al is het maar in het negatieve. Er tegenaan blijven schoppen, bijvoorbeeld. Er blijft iets van hangen. Die woorden van God, dat zijn een soort ankers, die blijven ergens vasthaken. Die doen wat met je. Je zou kunnen zeggen, God, als dat woord eenmaal tot je komt, dus dat is een risico dat je hier zit vanmorgen, hè, maar als dat woord eenmaal tot je komt, dan is dat geschreven met onuitwisbare inkt. Het gaat er nooit meer helemaal uit. Het heeft zo'n echo in je leven. En dat Joodse volk is zo eeuwenlang doordrenkt van die inkt van het woord. Ik weet dat dat Ronnie Naftanael, die zei eens een keer tegen me toen ik daar was bij het Sidi in Den Haag. Toen zei hij van, ja, zei die Wim, hij zei, als Abraham niet zou hebben bestaan, Ronnie Naftanael is een niet-gelovige Jood, als Abraham niet zou hebben bestaan, dan vinden we hem wel uit. Hij hoort bij ons. De Bijbel, zei hij, dat is ons culturele erfgoed, dat is van ons. Hij zei, voor jullie is het een gloosboek, voor ons is het een geschiedenisboek. Die inkt is onuitwisbaar. Eeuwenlang. Dus zelfs een atheïstische Jood heeft nog iets met God. Moet je maar eens in Israël komen op de Shabbat. Of op de grote feestdagen. Al is het maar een stukje folklore. Ik bedoel, ze zijn er niet los van. God schrijft met onuitwisbare inkt. Maar waarom dan? Wat is daarvan de zin? Gaat Paulus dan verder. Hè? Want ja, wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden. Ik bedoel, leuk hoor, zo'n christelijke opvoeding. Maar als je kinderen er nou niks mee doen, wat heb je er dan aan gehad? Heb jij er dan wat aan? Heb je kinderen er dan wat aan? Nou, er staat hier een basistekst in de Bijbel. He, dat is de grote vraag. Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zal dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Dat is een basistekst. He. Tegenover de ontrouw van God, vers 4, natuurlijk niet. Ja, is dat zo natuurlijk? Als ik zo om me heen kijk, dan is het een behoorlijke worsteling voor mensen. Die broer van je, of die zus, of die echtgenoot van je, die het helemaal niet ziet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar. He, dus de trouw van God blijft, ook als mensen ontrouw zijn. En dat woord trouw, wat er staat hier in de NBV-vertaling, daar lees ik uit, kun je ook vertalen met geloof, pistos, geloof. He, dus tegenover het ongeloof van een mens, en hoe komt ongeloof? Nou, dat kan door allerlei omstandigheden komen. He, je ziet het gewoon nog niet, of je hebt allerlei vervelende dingen meegemaakt met christenen of niet-christenen, omstandigheden, en daardoor raak je dat kwijt, dat vertrouwen. Maar hoe gaat God erop reageren? Met zijn geloof. Dus met zijn trouw. He, eigenlijk zegt Paulus hier, als mensen het laten afweten, en zijn conclusie is eigenlijk dat we het allemaal vroeg of laat hebben laten afweten, of nog laten afweten. Als mensen het laten afweten, blijkt God betrouwbaar. En laat God het niet afweten. He, dan heb je altijd nog dat geloof van God. Dat vertrouwen van God. Dus, even op je in laten werken. Hè. Wij zijn opgevoed in het christelijk geloof, veelal, met je moet geloven. Het gaat om jouw geloof. Jouw geloof is het fundament. Nou, jouw geloof is belangrijk, absoluut. Maar wat is het fundament? Is dat het fundament? Nou, als ik het heel goed lees, dan is het geloof van God het fundament. Het vertrouwen van God is het fundament. En daarop, want dat is onwankelbaar. Ons geloof is niet onwankelbaar. Ons geloof, dat kan zomaar heen en weer zwiepen. En ik kan van mezelf niet garanderen dat ik over 2 weken nog geloof. Ik weet niet wat ik de komende 2 weken meemaak in mijn leven. En misschien is dat wel zo schokkend dat ik het even helemaal kwijt ben. Nou kan ik altijd het bandje nog een keer luisteren. Hè? Maar ik bedoel, dat is maar een mosterdzaadje. Het is maar zo klein en zo kwetsbaar. We zitten hier nu nog te zingen. En misschien dat je straks in je auto stapt en je ziet dat er een grote kras opgezet is. En je bent even je geloof kwijt. En je denkt, nee, het is even helemaal weg. Zo snel kan het switchen bij ons. Dus wat is nou het fundament? Het fundament is het vertrouwen, het geloof van God. En daarop kun je bouwen. Daarop kun je echt bouwen. Met dat hele wankelmoedige, twijfelachtige geloof van ons soms. We zijn bijna bij Goede Vrijdag. Stel je nou eens voor dat er helemaal niemand meer zou geloven. Helemaal niemand meer. De opwekking is even niet helemaal gelukt. Stichting Opwekking bestaat ook niet meer, want ja, er zijn geen gelovigen meer om op kantoor te zitten. Misschien alleen de directeur nog, die gelooft nog. Maar ja, in je eentje run je dat ook niet. Het is afgelopen. Er gelooft niemand meer. Hoe gaat dat dan? Misschien zeggen de engelen wel tegen de Heer Jezus van nou, Jezus kappen maar. Want het heeft geen zin meer. Ze geloven toch niet meer. Kom maar terug. Het is niet langer in de aanbieding. Maar dat is toch eigenlijk Goede Vrijdag? Goede Vrijdag is Romeinen 3. Niemand die rechtvaardig is. Dat is toch Goede Vrijdag? Goede Vrijdag, op dat moment in de wereldgeschiedenis, lieten zelfs de eigen, zijn meest trouwe club, die dwars door alles heen bij hem was gebleven, liet het afweten. Zelfs Petrus toch, ja, de rechterhand van Jezus, die altijd het voor Jezus opnam, soms een beetje onhandig, maar wel vol vuur. Zelfs die zei ja, Toen hij even onder druk werd gezet. Ik ken die man helemaal niet. Wat bazel je over? Ik ken die vent niet, hou op. De gezeur van je. Zelfs stil je eraf weten. Dat is Romeinen 3 in de praktijk. Hoe ging God toen reageren? Het dieptepunt werd het hoogtepunt. Jezus en de Vader zetten zijn geloof door. Uitgerekend dan. Het dieptepunt wordt dan het hoogtepunt. En dan bouw je niet meer op het fundament van je eigen geloof. Maar dan bouw je op het fundament van het geloof van God in jou. Als mens. En dan krijgt Jezus de gelegenheid om jou daaruit te tillen. Uit dat moeras waarin je steeds maar weer verzandt. Het absolute dieptepunt wordt het absolute hoogtepunt. Soms gaan we zo ook als christenen. Gaan we zo, en dat is in Amerika nog veel sterker dan hier hoor. Daar is het christendom al veel meer een afgesloten subcultuur aan het worden. En de enige momenten dat we nog de grote boze wereld ingaan is met een evangelisatieactie of zo. Dan springen we over de muur heen en dan delen we foldertjes uit. En dan zeggen we, kom ook bij Jezus. En de buitenwereld denkt van, oh, kom ook bij Jezus. Zal wel. En dan springen we snel weer terug over de muur en dan gaan we wachten tot ze komen. En dan komen er maar een paar en dan valt tegen. En dan denken we, nou zeg, nou dan bekijken ze het ook maar. We hebben ons best gedaan. We hebben geëvangeliseerd. En we organiseren van alles. En als ze niet willen komen, dan moeten ze het zelf maar weten. Huh? Die grote boze wereld is haar eigen schuld. Er valt geen eer aan te behalen. Je evangeliseert je rot. En dan gaat bijna niemand geloven. Dan hebben ze het in Nederland over de Bijbelbelt. Die 800.000 orthodoxe christenen die nog zijn. Nou, dat is een soort fossiel overblijfsel. En als we maar modern genoeg worden als samenleving, komen we daar nog wel vanaf. Nou, daar zit je dan met je geloof. Nou, ze bekijken het maar. Als wij het maar fijn hebben met elkaar. Ze hebben hun kans toch gehad? Nou, dat is prima. We gaan nog een keer folders uitdelen en that's it. Mooi. En dan ga je daar verder lezen. En als je dan gaat merken van ja, maar het fundament is dat God zijn geloof vasthoudt ten opzichte van een ongelovige wereld. God houdt zijn vertrouwen vast. Maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan? Wat dan van Paulus wordt gezegd, is van, oh, dus je leeft maar raak, en God blijft toch trouw, dus het maakt allemaal niet uit. Hier, daar werd zelfs Paulus van gelasterd. Hè? Genade is heel kwetsbaar. Hè? Als genade echt voor niks is, dan... Philip Yancey die gaf eens in een boek van hem over genade. Genade, wat een wonder. Gaf hij een definitie van genade. Als genade echt voor niks is. En die definitie heeft hij heel veel kritiek op gehad. Ik zal hem u schrijven. Kunnen zich iets bij voorstellen, denk ik. Hij zei, genade is dat God nooit minder van je zal gaan houden om wat je doet. En genade is dat God nooit meer van je zal gaan houden om wat je doet. Ja, maar dat is irritant. Dat is heel irritant. Als je het even op je in laat werken. Die liefde van God, die gaat naar je uit, wat jij ook doet. Nou, ik kan wel dingen invullen wat mensen doen. Blijft God een tof van je houden? Is dat eerlijk? Maar God gaat ook nooit meer van je houden. Het is niet een soort doe het zelf geloof. Als ik me meer inzet, dan zal God me vast aardiger vinden. En misschien heb ik een lijntje naar boven, dus dan kan ik wat maken bij hem. He, bedoel, op die manier, van zoals wij soms met netwerken omgaan. Als je de juiste contact hebt, kun je dingen voor elkaar krijgen. Sommige mensen gaan bijna zo met de Heere God om. Als je maar genoeg inzet dan, en je gaat bidden, dan zal God wel wat voor je doen. Nee, genade, hij gaat nooit meer van je houden. Wat je ook doet, hij gaat ook nooit minder van je houden, wat je ook doet. Philip Yancey kreeg heel veel boze brieven. En zijn baas kreeg ook boze brieven. Hij werkt voor een groot christelijk tijdschrift. Dan is hij een van de redacteuren, hè, met een paar honderdduizend lezers. Ja, het is Amerika. Zijn baas kreeg ook boze brieven van, hoe kun je zo iemand in je redactie hebben, die zoiets zegt? Ja, maar dat is genade. Dat is irritant. Dat is heel irritant. Paulus werd hier zelfs letterlijk van beschuldigd. Mensen die wezen hem na en die zeggen, nou die Paulus joh, weet je wat hij zegt? Leef maar raak. En daarmee laat je alleen maar zien dat God heel erg betrouwbaar is. Maak er maar een potje van. Dat staat hier letterlijk. Hè? Maar wanneer het u blijkt rechtvaardig, wanneer u recht spreekt, u overwint, wanneer u vonnist, dan vanaf vers 5. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, ik redeneer nu zoals sommige anderen doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Dat in geen geval. Hoe kan God anders de rechter van de wereld zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan nog als een zondaar veroordeeld? Met andere woorden, als mijn ontrouw, als ik maak er een potje van, en daardoor wordt die trouw van God alleen maar helderder. Die gaat steeds helderder schijnen. Je zou kunnen zeggen, in een wereld die heel duister is, zie je het licht veel beter. Maar als dat zo is, waarom wordt die wereld dan nog veroordeeld? Want Gods licht is toch alleen maar beter zichtbaar. Dus met andere woorden, als iemand goed voor je is, ook al ben jij slecht, waarom wordt die slechte persoon dan nog veroordeeld? Want het blijkt toch alleen maar dat die goede persoon goed kan doen. Ho, zegt Paulus, maar je bent wel zelf verantwoordelijk. Het feit dat er een God is, die betrouwbaar blijkt te zijn en die in jou blijft geloven, die in jou blijft investeren, totdat de onderste steen boven is gekomen, want daar gaan we zo meteen van lezen, dat daarmee blijf jij nog wel mens. En blijf jij nog wel aanspreekbaar op wat jij doet of wat je niet doet. En blijf je nog wel verantwoordelijk. Het feit dat je niet zelf de schepper bent of zelf de eindverantwoordelijkheid hebt, wil niet zeggen dat je geen verantwoordelijkheid hebt. Door de hele Bijbel heen worden we aangesproken op onze verantwoordelijkheid. Het voorbeeld van de bekeuringen. In de hele Bijbel wordt dat Joodse volk aangesproken op wat ze doen en wat ze laten. Opkomen voor de weduwe en de wees. Goed zijn voor je medemensen. Eerlijk zijn. Betrouwbaar zijn. Dat heb je afgerekend. Dat staat hier ook. Paulus werd belasterd bij vers 8. Kunnen we niet beter het kwade doen op het goede eruit voortkomen? Er wordt gezegd dat wij dat beweren. Maar ja, dan snap je nog helemaal niets van genade. Als je dat gaat beweren, dan snap je nog helemaal niks van de liefde van God. Want als je gegrepen bent door die genade, door dat goede nieuws van de Heer Jezus, door de liefde van God, ga je dan zeggen van jongens, weet je wat? Het is toch genade, ik ga er een mooi potje van maken. Je bent gegrepen, laat ik het even op een andere manier zeggen, je bent stapeldol verliefd. En je houdt verschrikkelijk veel van je partner. En je merkt, die liefde is aan beide kanten. En je partner houdt ook onvoorwaardelijk van jou. Wat zeg je dan? Weet je wat? Mijn partner houdt toch onvoorwaardelijk van mij. Dat is mooi. Dan ga ik er lekker een zootje van maken. Ik weet toch dat ze van me blijven houden. Dus vrijbrief. Ik bedoel, hou je dan echt van zo iemand? Of maak je alleen maar misbruik van iemand? Dus met andere woorden, als je inderdaad gegrepen bent door die liefde van God en door die genade van God, dan ga je toch niet bij jezelf redeneren, nou jongens, het is toch gratis, dus dan ben je nog nooit gegrepen door die genade. Dan ben je misschien wel religieus. En misschien doe je je uiterste best al zondag na zondag en heb je het idee dat het wel redelijk lukt, maar je bent nog nooit gegrepen door die liefde van Jezus en door die genade. Want dat zet je leven op zijn kop. En dat is wat Paulus hier zegt. Hè. Wie dat zeggen, zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Nou, wat betekent dat nou allemaal? God blijft trouw terwijl wij ontrouw zijn. Hij blijft vertrouwen hebben. Hij blijft geloven hebben in zijn eigen plan. Ja, dat zou ook mooi zijn als hij zijn eigen plan niet meer geloofde. Als hij zei van nou jongens, plan A heeft niet gewerkt. Laten we naar plan B overschakelen. Plan B schijnt ook niet te werken. Nou, misschien hebben we nog een plan C. We hebben tenslotte een heel alfabet gekregen. Dat zou mooi zijn. Nee, hij blijft geloven in zijn plan. En jij, heel persoonlijk, binnen het Jodendom zegt men, in het Talmud staat, jij bent een wereld. Je bent niet alleen maar één persoon, Maar jij vertegenwoordigt een hele wereld. U vertegenwoordigt een hele wereld. Al die voorouders en al die nakomelingen. Je staat niet alleen op deze wereld. Je vertegenwoordigt een wereld. En Gods plan met jou, met jouw wereld, ja, daar blijft hij in geloven. En daar blijft hij vertrouwen in hebben. En dat blijft het fundament. En je zou bijna kunnen zeggen, dat is het hart van het evangelie, je komt nooit van hem af. Je kunt wel proberen. Al zou ik naar het dodenrijk gaan. Al zou ik naar het uiteinde van de aarde gaan. Psalm 139. Gods geest blijft je achtervolgen. En uiteindelijk, dat is gerechtigheid, word je ingehaald door het evangelie. Je wordt ingehaald door het evangelie. God laat je niet vallen. Anders krijg je toch weer die ouderwetse cirkel. Wie goed doet, goed ontmoet. En Jezus is juist gekomen om die cirkel te doorbreken. God heeft geen telraam. En daarom staat er ook in vers 3, het gaat uiteindelijk, het fundament is het geloof van God, de trouw van God. En als je ook zo naar andere mensen kijkt, dat is wat anders dan over de muur heen klimmen en volletjes uitdelen. Ik zeg het even heel zwart-wit hoor, sorry. Ik weet wel dat er heel veel tussenvarianten zijn. En dat het ook hartstikke goed bedoeld is. Daar bedoel ik ook helemaal niks kwaads over te zeggen. Ik heb vroeger ook een heel wat evangelisatieacties meegedaan, ook op de evangelische bijbelschool. En heel wat mensen hebben vriendelijk geglimlacht om die enthousiaste jonge man met zijn toen nog lange haren, die het wel even zou komen vertellen. Oké, daar kan ik ook nog wel bij voorstellen achteraf. Maar helemaal niks mis mee. Maar als je nou eens, even een alternatief, als je nou eens in mensen blijft investeren. En ondanks dat die mensen misschien helemaal niks van wat jij zegt geloven, dat je die mensen wel trouw blijft. He, zoals Jacob de hiel van Esau bleef vasthouden. Die mensen wel blijven vasthouden. Ook al vervloeken ze misschien wat jij gelooft. Dan zeggen ze, nou die Jezus, rot op met die Jezus van je. Ik heb genoeg gezien. Religie brengt alleen maar ellende voort. Nou, historisch gezien hebben ze niet helemaal ongelijk. Ik zeg het maar even zachtjes. Maar hou ze wel vast. Blijf met dat geloof wat God in jou heeft geïnvesteerd en wat uiteindelijk die klik heeft gemaakt, blijf ook in die mensen geloven. Blijf als het ware een verlengstuk van die trouw van God. En dat is de lange adem. Sommige evangelisten hebben een korte adem. Actie, bam, terug. Priesters in de Bijbel hadden een lange adem. Die waren langmoedig. Dat is eigenlijk langmoedig zijn. Ik zo'n ouderwets bijbelwoord wat we wel lezen, maar eigenlijk niet meer begrijpen. Die bleven vasthouden in alle zachtmoedigheid en alle liefde. En soms ook in toren. Hè? Want dat lees je hier ook. Want zo gaat het verder. Dat gedeelte over de schuldvraag. Hè, daar komen we nu op. Vers 19 en 20 wordt het nog eens samengevat door Paulus. Wij weten dat de wet in alles wat hij zegt alleen tot degene spreekt die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt ieder mens het zwijgen opgelegd. En staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Dat geloof, dat vertrouwen van God. Toren van God. Soms wordt er een tegenstelling gemaakt. En die tegenstelling is dan, God is liefde. God houdt van je, God gelooft je tevoorschijn. Maar als dat niet werkt bij jou, dan is God ook toren. God is torenig. Hij is boos. En dan wordt het tegen elkaar uitgespeeld. Of je krijgt te maken met zijn liefde, dan heb je mazzel. Of je krijgt te maken met zijn toren en dat is je ondergang. Of de ene kant, of de andere kant. De twee wegen. Maar klopt dat nou? Is toren nou het tegenovergestelde van liefde? Kijk nou eens in de normale familiaire sfeer. Bent u nooit boos op uw kinderen? Houdt u dan niet meer van ze? Als je boos bent, nou, dat komt nog wel eens voor hoor. Dan zit je grenzeloos te irriteren en denk je van, eerst met blikken en dan denk je van, nou, het werkt niet. Nou, ingrijpen, je bent boos. Nou, het heeft consequenties. Stop je dan met is dat het einde van de liefde? Ik weet, Timon, onze middelste, een heel gevoelig mannetje, heel veel bravoure met een klein hartje. En dan ben ik weer boos op hem. En dan komt hij naar je, even later naar je toe en zegt hij, papa, dan hebben we het eigenlijk alweer goed gemaakt hoor. Papa, zijn wij nog wel vriendjes? Dat is heel kernachtig, hè? Papa, zijn we nog wel vriendjes? Nee jongen, want ik was boos op je, ik ga nooit meer van je houden. Zo leggen we soms het evangelie uit. Verschil tussen de liefde van God en de toren van God. Dan zeg je, ja natuurlijk zijn we nog vriendjes, en dikke vriendjes. Is weer goed. Dus de tegenstelling is niet liefde en toren. Nee, God torent over ongerechtigheid. Daar is hij ontzettend boos over. En terecht. Zoals je soms heel boos kunt zijn en straf uitdeelt. En dat moet ook. Maar dat is niet het einde van de liefde. Het komt juist voort uit liefde. Want het tegenovergestelde van liefde is niet toren, maar is onverschilligheid. Maakt mij niet uit wat je doet, joh. Zoek het maar uit. Ja, je zoekt het maar uit hoor. Hier heb je de sleutel. Zoek het maar uit. Ik ben ander. Ja. Ja. Doe maar hoor. Zal mij weer... Ik vind het niet boeiend. Nee. Onverschilligheid. Onverschilligheid is dodelijk. Dat is de tegenstelling. Liefde en onverschilligheid. Niet liefde en toren. Abraham Heschel, een beroemde Joodse denker, die zegt, er zijn in de Bijbel herinneringen aan de ongelooflijke verharding en koppigheid van de mens. Nou, dat is duidelijk. Heel wat. Aan zijn onmetelijke vermogen om zijn eigen ondergang teweeg te brengen. Nou, ken je wel in je eigen familie, vriendenkring? Een stuk koppigheid. Nee, ik wil niet, ik doe het niet. Pa, ik heb geen zin meer, ik ga niet naar de kerk. Ik geloof er toch niks van. Maar dan vervolgt Abraham Heschel met, in de Bijbel vind je ook de verzekering dat Gods mededogen alle boosheid en koppigheid te boven gaat. Dat is gaaf, hè? Een Joodse denker. Torah. Dat is nou precies het geloof van God. Gods mededogen gaat alle boosheid te boven. Anders heb je helemaal geen evangelie meer over. Dan is het een doe-het-zelf geloof. En het evangelie, daar kom je niet meer bij. Nou, en dat thema vind je al in de profeten, in de psalmen, in de hele Torah. He, wij geloven als christenen niet in een evenwicht van goed en kwaad. We geloven in een overwicht van genade. He, God bouwt altijd meer op dan de boze afbreekt. Nou, dat maakt ons heel klein ten opzichte van God, als je dat een beetje gaat zien. He, nou, dan gaan we verder, want ik praat veel te lang. Dus we moeten bijna wat gaan afronden. Gaan we verder naar vers 21. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. En dan staat er, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Er is geen onderscheid. Nu moeten we even dat vers heel goed lezen hoor. Vers 21 is eigenlijk een beetje het keerpunt van de geschiedenis. Zeer fundamenteel in de wereldgeschiedenis en in de heilsgeschiedenis. Het is heel kostbaar. God komt zelf in de tijd. God laat je niet aan je lot over. Er staat letterlijk, Gods gerechtigheid wordt openbaar. En Gods gerechtigheid, ja, daar hebben wij soms het idee van nou ja, dan gaat God allerlei dingen eisen. En maar nee, Gods gerechtigheid in de Bijbel is in de eerste plaats een gerechtigheid die hij geeft. Hij doet meer dan het gewone. Hij gaat de zaak oplossen. Dat is gerechtigheid in de Bijbel. Het tzaddik die zet zich in voor een ander. Die gaat de tweede mijl. Die gaat de derde mijl. Die houdt nooit op. Volgens het Jodendom zijn er 70 tzaddiks in deze wereld. En die dragen de wereld. Nou, ik geloof dat er maar één tzaddik is die de wereld draagt. Want de Heer Jezus wordt de rechtvaardige genoemd. die zei van, zeg je broeder, ga 1 mijl, ga 2e mijl, dat is tzadik. Zegt hij, geef je jas, geef je andere jas ook, dat is tzadik. En zo is God in de tijd gekomen, als tzadik, Gods gerechtigheid is zo in de tijd gekomen. Overdaad geneest. En niet overdaad schaadt. Nee, die overdaad van genade, die gaat mensen genezen. Het blijft je net zo lang overvolgen totdat je er zo moe van wordt dat je zegt van, oké, ik geef me over. Doe maar dan. Of zowel zoals de Heer Jezus dat zegt, als je moe en belast bent, kom dan bij mij, want dan ga ik je rust geven. Je wordt er zo moe van, je geeft je uit een duur over. En dan staat er in vers 21, maar dan lijkt het toch weer een klein beetje terug bij af, hè, als je het zo leest. Gods gerechtigheid van de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. Je zou beter kunnen zeggen buiten het wettische denken, want in de wet en de profeten zag je Gods gerechtigheid ook al, maar niet in het wettische denken. Daar zie je die gerechtigheid niet. Als je met de wet omgaat, zoals bijvoorbeeld veel fariseeën met die wet omgingen, dan ga je van die wet een soort meetsnoer maken en dan ga je een soort rekenmachientje ernaast. Wat klopt er al niet aan jou? Maar als je de Torah neemt en de profeten neemt als richtsnoer voor het leven, dan zie je er ook heel veel genade in. Maar dan denk je niet wettisch. Als je wettisch gaat denken, dan loop je vast. Maar buiten dat wettische denken om, staat er in vers 22, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven en er is geen onderscheid. Ja, maar zoals het hier vertaald is, is er juist wel onderscheid. Want het is alleen voor allen die in Jezus Christus geloven. Ja, maar daar gaan we weer. Hoe zit het dan met het geloof van God? Ik bedoel, wordt dat hier niet onderuit geschoffeld met die ene zin dan weer? Maar even goed kijken wat er in de Statenvertaling staat bij dit vers. Daarom heb ik hem even meegenomen. Want de NBG-vertaling en ook helaas de NBV-vertaling heeft hier 2 uitdrukkingen in elkaar geschoven om het wat makkelijker leesbaar te maken. Maar tegelijkertijd hebben ze de kern eruit gehaald. Romeinen 3, vers 21, maar dan in de Statenvertaling. Moet even goed luisteren. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Daar komt het. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Wow, dat is heel wat anders. Hier staat, God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Ja, dan is er wel onderscheid. Namelijk degene die in Jezus Christus geloven en degene die het niet doen. En degene die het niet doen, krijgen nooit geen vrijspraak. Maar als je het hier leest, dan gaat het niet om het geloven in Jezus Christus. Dat is ook belangrijk hoor. Want dat is de poort. Dat is de weg ernaartoe. Maar het gaat over het fundament. En het fundament, hadden we al gezien, is de trouw van God. En het fundament is dus ook het geloof van Jezus. En dat leidt tot geloof in Jezus. In Romeinen 1, waar Paulus het heeft over de kern van de brief, zegt hij al, uit geloof tot geloof. Vanuit het geloof van God komt jij, komt u, komt ik tot geloof. Dat is het fundament. En dat staat hier dus ook letterlijk. Er staat letterlijk in vers 22, de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen. Oftewel, dat geloof van Jezus Christus, daarbij, dat is in Gods hand, dat is niet van ons afhankelijk, want het is namelijk zijn geloof. Dat blijft je achtervolgen, want het is tot allen, dat blijft je achtervolgen. Tot en met het einde van de wereldgeschiedenis en daarna. Want er is geen grens aan de liefde van Jezus. Wel een grens aan onze tijdsomspannen, maar God heeft de tijd. Tot allen en over allen die geloven. Want er is namelijk geen onderscheid. Dat fundament van dat geloof van Jezus, dat is tot allen. En over ons, waar die klik al gemaakt is, die tot geloof zijn gekomen. En En die er ook van harte amen op kunnen zeggen. En de anderen? De anderen zitten nog in de achtervolging. Net zolang dat ze zo moe worden dat ze ingehaald worden. Gaaf, hè? Als je dat zo leest. En dat is jammer dat dat dan zo wegvertaald is in de MBV-vertaling. Maar goed, soms heb je ook een stukje uitleg nodig. Er is niks mis mee. Anders zou ik niks meer te doen hebben. God schenkt vrijspraak aan allen... door het geloof van Jezus Christus... tot allen en over allen die geloven. Want iedereen heeft gezondigd. Of je nu gelovig al bent geworden... of je bent nog niet gelovig geworden... je hebt wel gezondigd... en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen... tot allen... wordt uit genade die niets kost... door God als een rechtvaardige aangenomen... omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Dus die genade... Die treedt in werking, zeg maar. Die wordt geactiveerd op het moment dat we gaan geloven. Maar die genade is er al voor ieder mens. Alleen is het niet geactiveerd, want je zit nog in de achtervolging. En je wordt op een bepaald moment ingehaald. En dan lijkt het wel, dan wordt dat programma, dat genadeprogramma in je, wat er al is, wordt geactiveerd. Mijn verlangen is... dat zoals we hier zitten, ik weet niet of u al ingehaald bent allemaal, maar laat maar lekker inhalen. Laat maar inhalen door die genade en door die liefde van God. En zeg er maar ja en amen op. En gaat je leven dan over rozen en over rolletjes? Nee hoor, natuurlijk niet, dat weten we wel beter. Maar je hebt wel die onwankelbare hoop waarop je mag gaan doorbouwen. En je hebt zicht op die wereld. En je weet dat er uitzicht is en doorzicht is en dat het niet... naar het einde gaat, maar dat we met elkaar in de wereldgeschiedenis niet wachten op de ontploffing van de zon, maar dat we wachten op een nieuw begin. En dat gaat komen. In Jezus' naam. Amen.